Ik ga vanochtend met jullie praten en ik ga iets vertellen en spreken over genezing. En jullie zagen misschien dat ik even een beetje moeilijk het podium opliep. Dat heeft een reden. Als ik over genezing ga spreken, dan claim ik absoluut niet alle antwoorden te hebben. Ik claim echt niet dat ik overal alles vanaf weet. Er zijn dingen die ik nog steeds niet begrijp. Deuteronomium 29, vers 29 zegt dat de geopenbaarde dingen, die zijn van ons, die behoren ons toe. Maar de verborgen dingen behoren de Heer toe. En er zijn dingen die ik niet begrijp. En zonder twijfel zijn er mensen hier vanochtend die ook dingen niet begrijpen. Maar dan zegt de Heer heel duidelijk, laat dat aan mij. Leer dat terug te geven aan mij. De geopenbaarde dingen die zijn van jou, maar de verborgen dingen niet. We hebben kort geleden ook, ik ga echt grote wonderen vertellen, maar ook kort geleden hebben we toch weer iemand verloren in de gemeente voor wie veel gebeden was. Een lieve man, Peter, en hij is nu bij de Heer. Dus nogmaals, ik claim niet alle antwoorden te hebben, maar wat ik heel bemoedigend vind, is als Hebreeën 11 praat over de eerste gedeelte van Hebreeën 11, over mannen en vrouwen die grote wonderen meemaakten, echt grote wonderen. En dat deden, zegt het, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Maar het tweede gedeelte van Hebreeën vertelt ons van mensen die geen wonderen zagen. Mensen die een belofte hadden, maar het niet gezien hebben. Mensen die vervolgd werden. Mensen die gedood werden. Mensen die gemarteld werden. Mensen die de belofte niet gezien hebben. En dan zegt het zo heel ontroerend. Maar God gaf getuigenis aan hun geloof. En ik heb ontdekt door de jaren heen, het is niet het resultaat van geloof dat God zegent. Het is het geloof. En sommige mensen ontvangen de belofte en sommige mensen ontvangen geen belofte, maar God rechtvaardigt je vanwege je geloof. God geeft getuigenis, zegt het, aan je geloof. En ik heb mensen gezien die omringd waren met geloof en toch het niet gehaald hebben. En toch waren ze omringd met geloof. En dan voel ik me zo bemoedigd dat de Heer zegt, ik geef getuigenis aan je geloof. Ik heb ooit gezegd dat er met mij iets gebeurt en het ziet er niet goed uit, blijf tot het laatste moment biddend en gelovend om me heen staan. Ook al zou ik het niet halen. Ik wil omringd zijn met mensen van geloof. En als ik over genezing ging praten, ik claim echt niet dat ik het zelf helemaal... U zag dat ik wat moeilijk het podium opliep, dat heeft een reden. 3,5 jaar geleden ging het goed fout in mijn lichaam. Ik ben met ambulance naar het ziekenhuis gebracht en ik heb het amper gehaald. Daarna zijn er allerlei andere dingen fout gegaan in mijn lichaam. En 3 jaar geleden zei een longspecialist, een hele sympathieke vrouw in het Erasmus Medisch Centrum, longspecialist, meneer Pasterkamp, u moet zich ermee verzoenen dat uw werkende actieve leven is afgelopen en u zult nooit meer preken. Uw longen zijn te beschadigd door alles wat gebeurd is. En als deze lieve vrouw moest luisteren naar alle preken die ik sinds die tijd gepreekt heb, dan zal ze aardig wat uurtjes op een stoel zitten. En ze had er ook geen uitleg voor. Meneer Pasterkamp, de natuur heeft toch blijkbaar haar werk gedaan. Ik denk, ja, welke natuur? En ik begon net goed op te krabbelen, sommige mensen weten dat. En toen 1,5 jaar geleden, door bijwerking van medicatie, is mijn evenwichtsorgaan uitgeschakeld. Mijn evenwichtsorgaan werkt niet meer. Ik kon niet meer lopen. Ik denk dat Lodewijk en Peter nog weten, ik heb zelfs maandenlang met een rollator gelopen. Want ik leerde weer lopen. Ik ben in therapie geweest om te leren lopen met een andere coördinatie van je lichaam. Toen heeft de arts gezegd, een specialist weer, meneer Pasterkamp, u zult de rest van uw leven met een rollator lopen en u zult nooit meer auto kunnen rijden en mogen rijden. De rollator heb ik vorig jaar in Zwolle na een samenkomst met Heidi Beker maar beneden geparkeerd. En ik loop nog niet volmaakt, maar ik kan goed lopen. Trappen lopen is wat moeilijker voor mij, vandaar even. En afgelopen week heb ik met 2 medische examinatoren van het CBR een test gedaan en ik ben geslaagd, ik mag weer auto rijden. Ja. Geweldig. Dat is niet de reden waarom we met de trein gekomen zijn, want ik moet wachten op de officiële berichtgeving en dan mag ik weer gaan rijden. God is goed. Ik ben er nog niet helemaal, maar God is goed. Ik wil graag wat lezen. Johannes hoofdstuk 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft hem doen kennen. Een van de redenen waarom Jezus kwam, was om ons te laten zien wie God is. Voor het Joodse volk, althans voor heel veel, die indruk krijg je duidelijk in de evangelie, God was een God van regeltjes geworden. God was een God van wetten geworden. God was een God geworden die over kleine details viel. En voor een hele hoop mensen, jammer genoeg, is God nog steeds zo. Een God van wetten. En mijn opvoeding ligt ook in die lijn. Met diep respect voor mijn ouders, maar zo was mijn opvoeding ook. God is een God van wetten. En als je mij als jongen had gevraagd, wie is God? Dan had ik waarschijnlijk gezegd, God is gij zult en gij zult niet. Dat was mijn idee. Het Joodse volk was God kwijt. God was een God van regels geworden, van wetten. Toen ik nog voorganger was in Haarlem, in Brea Haarlem, aan de andere kant van de kerk was een klein centrum, een paar winkels, en er was een broodjeswinkel. Daar ging ik af en toe eens heen om mezelf te trakteren op zo'n lekker bruin pistoletje met roomboter en oud Amsterdamse kaas. Daar kan geen gebakje tegenop. Daar ging ik mezelf trakteren. En er was een jonge eigenaar van die broodjeszaak. En op een gegeven moment vroeg hij mij, hij zegt, u bent toch van die kerk daar, hè? Ik zei, ja. Werkt u daar? Ik zei, ja, daar werk ik. Hij zei, er komen een hoop mensen daar, hè? Ik zei, ja, er komen een hoop mensen. Hij zei, ook veel jonge mensen, hè? Ik zei, ja. Hij zei, ik kijk wel eens op zondag en ik zie al die jonge mensen. Heel bijzonder, want in een hoop kerken zie je geen jonge mensen meer. Maar bij jullie wel, hè? Ik zei, ja, bij ons wel. En hij was echt geïnteresseerd. En toen zei hij, mag ik eens een vraag stellen over jullie kerk? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, mag je bij jullie in de kerk roken? En ik begreep zijn denkwereld. En ik heb toen een antwoord gegeven, als je over een woord van wijsheid praat, dat was een woord van wijsheid. Ik zeg, dat moet je niet aan ons vragen, dat moet je aan je huisarts vragen. Niet iedereen heeft hem door, morgenochtend lukt het wel. Maar ik begreep zijn denkwereld. Wat mag ik wel en wat mag ik niet als ik een christen ben? En dat is het beeld wat zoveel mensen hebben. Maar Jezus is gekomen om ons te laten zien wie God is. En het allereerste optreden van Jezus gaan we samen lezen. Lucas hoofdstuk 4. Het allereerste optreden. De allereerste keer dat hij aan de mensen liet zien wie God is. Lucas hoofdstuk 4. Hij gaat, zoals zijn gewoonte was, naar de synagoge in Nazareth, waar hij opgegroeid was. De mensen kenden hem daar. Hij is zijn bediening begonnen in een ander deel van Galilea. Maar hij ging terug naar Nazareth en hij komt daar op de Sabbat in de synagoge en hij mag voorlezen uit de profeten. Hij krijgt de profeet Jesaja en dan leest hij wat wij kennen als Jesaja 61. En dan gaan we dan hier naar Lucas 4 vers 18. En dan zegt hij, dat is de allereerste keer dat Jezus spreekt. De geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan de blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. De allereerste keer dat Jezus predikte, hij zegt, daarom ben ik gekomen. Armen het evangelie, blinden het gezicht, gevangenen vrijlating. En iedereen luisterde, maar toen werd hij een heel beetje persoonlijk. En toen vonden ze niet zo fijn wat hij preekte. Ze hebben ook geprobeerd hem van een klif af te gooien om maar een eind te maken aan deze profeet. Maar dat was de allereerste keer dat Jezus optrad. Wat bracht hij? Armen het evangelie. Gevangenen vrijlating. Blinden het gezicht. Jezus is gekomen om ons te laten zien wie God is. Heel kort daarna komt hij in Capernaum. En weer zoals zijn gewoonte was op de Sabbat, gaat hij naar de synagoge in Capernaum. En weer mag hij lezen. En ze geven hem het woord om te lezen. En hij gaat het woord brengen. En dan zegt het, hij bracht het woord met gezag. En dan is daar in die synagoge, zegt de Bijbel, een man met een onreine geest. Een man in wie een boze geest woonde. En terwijl Jezus gaat prediken, begint daar iets te gebeuren. Die onreine geest, die roept uit door die mond van die man. Hij zegt, ha, wat heb gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. En opeens dwars door die bijeenkomst in de synagoge kwam die stem van een boze geest die door de mond van de man sprak. En de Heer Jezus bestrafte die boze geest, gebood hem uit te gaan en die man was vrij. Dat was het tweede optreden van Jezus. Mag ik eens daar iets van zeggen? Die man met die boze geest was jarenlang op de Sabbat naar de synagoge geweest. Die boze geest was heel wat keertjes naar de kerk geweest. En er was nooit wat gebeurd. En dan komt Jezus. En dan is daar een confrontatie tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van duisternis. En die man wordt bevrijd. En zijn leven wordt veranderd. En dan begint Jezus te laten zien wie hij is. En wie God is. We hebben zelf, en ik denk wel meerdere, dit vaak meegemaakt. We kwamen net terug in Nederland en er was een gemeente ergens in het land die net zo aarzelende voeten zette op de weg van Pinksteren. De doop in de Heilige Geest. We begonnen ze net allemaal te ontdekken. En die hadden een weekend en die vroegen ons om een weekend bij hen te zijn. Een geweldig weekend geweest. Maar ze waren heel schoorvoetend op de weg van Pinksteren gegaan. En op een zaterdagavond in het weekend was een vrouw die had, als ik het even zo mag zeggen, een zangdienst geleid. En een zangdienstleider bedoel ik mee, die stond daar. We gaan nu zingen lied 322 uit de opwekking. En dan was dat klaar. We gaan nu zingen 164 uit de opwekking. Het werd gewoon aangekondigd. Het was niet zoals vanochtend hier. Het was gewoon wat formeel. Maar die vrouw deed het heel toegewijd en ook heel integer, maar dat was hun stijl. En die avond ging Kobi spreken en die vertelde haar getuigenis, althans dat wilde ze, over hoe God haar heeft leren vergeven. En de vrouw die de zangdienst had geleid, opeens valt ze op de... Kobi was nog maar net op het podium en ze valt van de stoel en een luide stem roept door de samenkomst heen: dit willen wij niet horen! Zo ging het ongeveer. Dat was de vrouw die op het podium was geweest. Dit willen wij niet horen. Gelukkig had ik wat mensen bij me die wisten hoe ze daarmee om moeten gaan. En die vrouw is tot bevrijding gekomen en tot aan vandaag de dag een hele fijne aanbiddingsleider in de gemeente. Dan komt er een confrontatie tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van duisternis. En dan worden mensen vrijgemaakt. Jezus kwam om ons te laten zien wie God is. Als zoiets gebeurt in een samenkomst vandaag de dag, zijn we heel verbaasd in sommige bijeenkomsten, sommige gemeentes. Maar in de tijd van Jezus gebeurde het. Op het Zendingsveld hebben we het heel vaak meegemaakt. Ik heb het trouwens laatst ook in een samenkomst weer meegemaakt, ergens in het land. Jezus kwam om ons te laten zien wie God was. Een God die geneest. Een God die gebrokene harten geneest. Een God die vrijlating geeft. Een God die blinden het gezicht geeft. Een God die je aanraakt. Jezus kwam om ons te laten zien wie God is. En wij hebben dezelfde roeping. Toen wij begonnen op het zendingsveld waren we in Noordoost-Australië, 1966, nee 67 zal dat geweest zijn. En in Noordoost-Australië, helemaal in de piek daar van die staat Queensland, er liggen een aantal kleine eilandjes. En die eilanden zijn ooit vernoemd door Captain Cook als Woensdag-eiland, Donderdag-eiland en Vrijdag-eiland. En wij zaten op Donderdag-eiland. Dat was een klein paar dorpen waren daar woonden zo'n 4000 mensen. En daar zijn we begonnen. Het hele kleine eilandje, Donderdag-eiland in Noordoost-Australië, Thursday Island. En toen we daar begonnen, waren 22. Toen hadden we een klein gebouwtje, golfplaten, ijzer, gebouwtje. En daar begonnen we samenkomsten te houden. En de eerste mensen waren tot de Heer gekomen. De eerste mensen hadden de doop in de Heilige Geest ontvangen. En op een zondagochtend, we zouden net beginnen met de dienst. En toen zeiden ze, er is een jongetje gebracht. En er is wat fout met zijn knieën. En ze willen graag dat je voor hem bidt. En we zagen dat jochie was 9 jaar, Johnny Fell. Zijn moeder was een eilandvrouw met een donkere huidskleur. Zijn vader was een Australiër, een blanke man. En daar zat het jochie op een stoel. En ze zeiden, er is wat fout met zijn knieën en willen jullie voor hem bidden? Nou, natuurlijk. Goddank heb ik niet de krukken zien staan in de hoek van de zaal. Want het jochie was kreupel. Het liep op krukken. Goddank dat ik die krukken niet gezien heb. Soms is het beter om niet te weten wat er aan de hand is. En ik weet nog heel goed, we gingen bidden voor het jochie en er was zo'n aanwezigheid van de Heer. Een paar mensen begonnen te huilen. En je merkte gewoon, God was iets aan het doen. Maar ik heb er voor de rest nooit aandacht aan gegeven. En 's middags waren we op het adres waar we verbleven. En opeens kwamen een paar lui helemaal buiten zichzelf aangerend. In het Engels heet ik Pastor John. Pastor John, Pastor John, Pastor John, kom vlug. Ik zeg, wat dan? Johnny Fell is aan het voetballen. Ja, Hoezo? Ja, hij was kreupel. Dat wist ik niet. Hij heeft nooit kunnen voetballen. Hij liep op krukken. En toen ben ik gaan kijken en toen hoorde ik ook het hele verhaal dat hij nooit het goed had kunnen lopen door een ongeluk als klein kind. En daar was Johnny Fel aan het voetballen. Liep hij achter de voetbal aan te rennen. De hele boel stond op zijn kop. Maar zijn vader was een rauwe Australië. Echt, vergeet maar wat ik zeg, een rauwe kerel was dat. Had een benzinepomp, één benzinepomp, was de enige op het hele eiland. Dus ja, ik had ook een auto daar. Dus ik moest bij hem tanken en hij vloekte meer dan hij normaal sprak. En een paar dagen of zo daarna moest ik weer tanken en ik kwam bij hem. En toen zei hij, kun je meekomen mijn kantoortje in? Ik zei, natuurlijk. En die rauwe kerel zat achter zijn broodje te janken als een kind. Hij zegt, wat heb je met mijn jongetje gedaan? Ik zeg, ik heb niks met je jongetje gedaan. Jezus heeft hem genezen. En die rauwe vent, waarvan iedereen dacht dat je nooit kan doorbreken tot zijn hart, zat te janken. En toen zei hij, jullie willen zeker vroeg of laat wel een keer een gebouwtje, eigen gebouwtje hebben. Ik zei, ja, dat zit er wel in. Hij zei, van mij krijg je een gebouwtje. Heeft hij ook gedaan. Maar inderdaad, voor die kleine gemeente heeft hij een kerkje neergezet. Of hij ooit tot de Heer gekomen is, weet ik niet. Zijn vader, zijn moeder wel. Zijn moeder is wel tot de Heer gekomen. Niemand kon doorbreken tot die harde kerel. Maar God genas zijn jongetje. En ik heb één ding geleerd. God raakt het lichaam van mensen aan om het hart te bereiken. En dat is taal die de mensen begrijpen. En zo is Jezus begonnen met zijn bediening. In hetzelfde eilandje, in een ander klein dorpje, waar een paar kleine dorpjes, was een jochie, Jacob Sagigi. En die was ook een jaar of 9 of 10. En één been was te kort. Nou, ik buig mijn knie, maar dat deed hij niet. Zijn been was naar rechts. Dan kon hij net op die teen lopen van zijn rechtervoet. Maar hij hinkte eigenlijk rond, maar hij kon nog. Maar het was duidelijk als hij meer zou groeien dat het beentje gewoon te kort was. En sowieso was het dus een hele voetlengte te kort. We gebeden voor het jochie. Jacob Sagigi. En 6 weken daarna liep hij met 2 gelijke benen rond. Ontroerend. De hele boel stond op zijn kop. En heel wat mensen door de Heer gekomen. Jaren daarna waren we in Australië. En toen was hij al volwassen. En toen woonde ook in het vasteland van Australië. Toen hoorde hij blijkbaar dat wij ergens waren. Toen kwam hij ons opzoeken. Een man van 21, Jacob Sagigi. Hij liep heel licht mank. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, God herinnert me eraan dat ik genezen ben. Zo zijn we begonnen op het Sunnyveld. En het is taal die de wereld begrijpt. Het is taal die de wereld heel goed begrijpt. En dat toont je wie God is. Ik ga nog een paar dingen vertellen. Maar een keer toen we op dat eilandje waren, op een hele wonderlijke manier, kregen we contact met Papua Nieuw-Guinea. En ik ben toen in mijn eentje naar een eiland gegaan, over 100 kilometer verder. Dat behoort tot Papua Nieuw-Guinea. Ik vond een bootje dat erheen ging. Kobi mocht niet mee, er was 7 mannen aan boord, 3 dagen varen van eiland tot eiland. En er was geen toilet aan boord, dus vrouwen mochten niet mee. Dat ging allemaal een beetje primitief. En toen ben ik helemaal in mijn eentje, ik was 22 jaar, ben ik naar het eilandje gegaan. Het eiland heet Daru. En toen ik daar kwam, ik had ook een contact en dat gekregen en dat lukte allemaal. Ik had een plaats waar ik kon logeren. Heel eenvoudig, maar het was goed. En toen zag ik dat midden op het eilandje een groot sportsveld was. En ik heb toestemming gevraagd van de leiders daar, de verantwoordelijken, om daar samenkomsten te houden. En die toestemming kreeg ik. Ik had niemand bij me, ik was de enige. Ik was helemaal alleen. Ik had wat apparatuur meegenomen, een kleine versterker. En projecten met Osborne Films had ik meegenomen en een kleine generator. Had ik op een bootje mee kunnen nemen. Ik wist niet eens hoe ik terug moest komen, want die boot ging verder Papua Nieuw-Guinea in. Er was geen regelmatige lijndienst, er was geen vliegtuig. Ik wist niet eens hoe ik terug moest komen. En ik ben daar begonnen met samenkomsten alleen. Helemaal in mijn eentje. En ik had een gitaar meegenomen. Ik heb de eerste avond waren denk ik 700 mensen gekomen. Ik heb met mijn gitaar een liedje gezongen. Dat ze allemaal gebleven zijn, vind ik nog steeds het grootste wonder. Maar goed. En ik bad voor de mensen aan het publiek en er werd duidelijk iemand genezen. Er was een school op het eiland al jaren, dus heel eenvoudig Engels werd door een hoop mensen wel begrepen. En ik sprak zo eenvoudig mogelijk Engels. En toen kwam de derde samenkomst. En toen kwamen 4 jongens. Ik zou net beginnen. 4 jonge jongens die toch wel redelijk Engels spraken. Die kwamen naar me toe en ik zou net beginnen. Dus iedereen zag dit gebeuren. En die hadden een jonge vrouw bij zich. En die zei, u heeft ons verteld dat God zieken geneest. Deze vrouw is doofstom, bidt u maar voor haar. En opeens stond ik daar tegenover een doofstomme vrouw, terwijl er honderden mensen toekeken. En op zo'n moment heb je geen geloof nodig. Geen geloof. Wie is hier vandaag die zegt pertinent, absoluut geloof ik niet dat God een doofstomme kan genezen? Zie je niemand? Dus we geloven het allemaal. Wat heb je nodig op dat moment? Lef. De Bijbel noemt dat vrijmoedigheid. In het Engels noem je het guts. You gotta have guts. Lef. En ik heb gezegd, Heer, hier ga ik. En ik heb eenvoudig gebeden voor die vrouw. En ik weet nog goed, ze was klaar met ik. En ze greep haar oren. En elk woord wat ik noemde, sprak ze terug. Ze kon horen en ze sprak. En de hele menigte ging wild. Die begonnen te roepen, te rennen, te jahoeën, te dansen. Na een poosje waren ze een dans aan het doen. Ik weet niet of het demonisch was of folkloriek. Geen idee. Geen idee wat er allemaal gebeurde. Ik heb geprobeerd de boel tot bedaren te brengen. Is niet gelukt. Ik was om 6 uur begonnen. Om 9 uur heb ik eindelijk maar gezegd, stop maar jongens. Ze liepen heen en weer te rennen. Ze waren door dolle heen. Ik ben toen naar mijn logeeradres gegaan. Een uur of 11 werd ik uit bed getroffeld. Ik moest meekomen naar een van de kleine dorpjes, allemaal loopafstand. Want ze hadden in allerijl een groot feest georganiseerd. En daar is een hele grote soort stoel neergezet, een soort troon. Daar moest ik dan op zitten. En dat deed me denken aan het boek Handelingen. En de mensen waren door dolle heen. En zo is het werk in Papua-Nieuw-Guinea begonnen. En uit het werk zijn direct, indirect honderden gemeentes voortgekomen. Als het goed is, ongeveer 600 gemeenten. Een jongen, ik versta me toe dat ik zeg, een jongen van 22 jaar was in zijn eentje ergens heen gegaan en bad voor een doofstomme vrouw. Het heeft geleid tot duizenden mensen die tot bekering zijn gekomen. Dat is taal die de wereld begrijpt. Jezus kwam om ons te tonen wie God was. En God raakt lichamen aan om harten te bereiken. Ik heb wel eens de indruk gehad dat bij christenen net andersom is. Het gaat God, natuurlijk wil God je genezen, maar het gaat God om je hart. Maar ik zie wel eens christenen die zo gefocust zijn op hun lichaam, maar niet op hun hart. Dan denk ik wel eens, in de wereld is het van het lichaam naar het hart. En voor christenen denk ik wel eens, het gaat van het hart naar het lichaam. Net andersom ligt. Maar daar is het wonder mee gebeurd. In Australië was ik een keer in een samenkomst, een soort klein zomerkamp. En opeens achter in de samenkomst een gejuich en een geroep. En er was een jonge man, een jaar of 20, een timmerman. Hij was blind in één oog. Hij was ooit een timmerer geweest en een stuk van een spijker was in zijn oog gevlogen. En zijn oog was kapot. En zo in de samenkomst werd die jongen genezen. Amen. En die begon te dansen. Hij begon te dansen ook. Het was grandioos. De jongen kon absoluut goed zien. En die avond waren allemaal buiten onszelf. Zijn Kobe ik nog een wandeling aan het maken. Wezen maken in het bos, was in het bos. En opeens hoorden we in het bos daar iemand zingen en juichen. En toen gingen we kijken. En er was die blinde jongen die op een open stukje in het bos stond te dansen. 11 uur 's avonds. En er staat zo'n heel jeugdkamp op zijn kop. Het is taal die de wereld begrijpt. En ik ga straks vertellen hoe genezing werkt. Maar dit is taal die de wereld begrijpt. En zoals Jezus kwam om de Vader te tonen, zo zijn wij geroepen om ook de Vader te tonen op dezelfde manier. Daarom zegt Jezus ook, ga en genees de zieken. Leg zieken de handen op. Bid voor hun genezing. Ja, maar als je dan zelf nog niet genezen bent, ja, so what? Wat dan nog? Dat betekent niet dat God geen anderen wil genezen. Sommige mensen hebben de indruk dat je moet helemaal volmaakt, perfect genezen zijn voordat je genezing kunt bidden voor andere mensen. Ik heb ontdekt dat dat niet zo is. Ik heb zelfs ontdekt dat het anders werkt. Datgene waar je zelf het meeste naar verlangt, om dat eerst aan anderen te gunnen. Dat is koninkrijk van God. Waar je het meeste zelf naar verlangt. 3 jaar geleden op de herstelweek, toen ik net begon op te knappen van mijn eerste longsituatie, een dubbele longembolie, en daarna nog hartproblemen als gevolg ervan. En ik was die samenkomst, en ik weet niet of er mensen zijn hier die erbij waren. De aanbidding was geweest op dinsdagochtend. En ik ging net het podium op om te preken, in een grote consternatie achter in de samenkomst. Een kreupele vrouw in een rolstoel, Mirjam Brouwer, voelde dat God tegen haar zei, ga lopen. En ze was naar een plek gegaan in het conferentiecentrum waar ze zich kon optrekken. En achter in de samenkomst liep Mirjam heen en weer te rennen. En de dokter had gezegd, je zult nooit kunnen lopen. Samenkomst op zijn kop. Ik knokte met mijn lichaam van hier naar de, tot en met. En God genas Mirjam Brouwer. Ze komt uit een wat traditionele kerk in Emmeloord. Die hebben een dankdienst gehouden en een feest gehouden vanwege haar genezing. Prachtig mooi verhaal. Ik zei, wat gebeurde er toen je bij de dokter kwam? Ze zei, de dokter had gehoord dat ik genezen was. Dus die was ja, voorbereid. Maar toen ik bij de fysiotherapeut kwam, want ik kreeg fysiotherapie, die begon te janken. Ik kwam binnenlopen. Mirjam Brouwer kwam uit de rolstoel. En ik zelf knokte met mijn lichaam. Dus het heeft niet te maken met je eigen lichaam. Het heeft te maken met God. Wij zijn geroepen om te laten zien wie God is. Ik ga nog een paar wonderen vertellen. In Haarlem, toen we terugkwamen in Nederland, was er een asielzoekerscentrum. Er waren nogal wat Iraniërs. En een groep in de gemeente, Berea Haarlem was dat toen, die wilde samenkomsten houden in het asielzoekerscentrum. Maar dat mocht niet, maar ze mochten wel op het pleintje daarvoor openlucht samenkomsten houden. Dat hebben ze gedaan, waar ook één of twee tolken die in de taal van Iran, Farsi, konden vertalen. En ze gingen openlucht samenkomsten houden. Maar omdat die asielzoekers niks te doen hadden, kwamen ze kijken. En er was een meisje van 18 jaar in ons team, Marcella van Sloten. En het meisje van 18 jaar was in die straatsamenkomst en er was een Iraans jongetje van 13 jaar die blind was in één oog. En op de straat, gewoon op het trottoir, heeft Marcella voor dat jochie gebeden van 13 jaar. En God genas hem. Er zijn 55 Iraniërs tot de Heer gekomen. Als gevolg van het ene wonder. Het heeft de kranten zelfs nog gehaald. Een stukje in de krant gestaan. 55 Iraniërs zijn christen geworden. Waaronder iemand die nu een bediening heeft. Die kort geleden weer in het Midden-Oosten is geweest. Hij heeft nu een Nederlands paspoort. Maar aan wie de Heer een hele unieke bediening gegeven heeft voor zijn eigen mensen. Een meisje van 18 jaar. Bad voor een jongetje van 13 jaar. In een straatsamenkomst. En 55 Iraniërs kwamen tot de Heer. Een van die mannen die tot de Heer gekomen was, zijn vrouw was nog in Iran. Hij was naar Nederland gevlucht, maar probeerde dus hier asiel te krijgen. En hij kon af en toe contact krijgen met zijn vrouw. Ja, hoe vertel je nou je vrouw in Iran dat je christen bent geworden? En toen vertelde hij, ook door een tolk, dat hij belde zijn vrouw op. Hij kreeg haar aan de telefoon. En ja, hij wilde haar toch vertellen, ik ben een christen geworden. En toen zei zijn vrouw tegen hem, voordat jij wat zegt, ik moet je wat vragen. Ik heb een droom gehad en in de droom zag ik een gebouw helemaal vol met mensen. En midden in het gebouw was in de grond een gat met water. En daar stond jij met een lang wit gewaad aan. Wat is er met jou gebeurd? De vrouw in Iran had zijn doop gezien. In een droom. Maar er was een meisje van 18 jaar. Die bad voor een jongetje. Met een blind oog. En 55 moslims kwamen tot Jezus. Nou, ik geloof dat je echt wel bekend moet zijn om met moslims te praten. Maar er is één taal die de moslims heel goed begrijpen. Dat is genezing. Dat is taal die ze begrijpen. God raakt het lichaam aan om het hart te bereiken. Dat meisje Marcella heeft een zusje, Danielle, die was 13. Dat gebeurde allemaal omstreeks dezelfde tijd. En met een diagnose van een grote tumor in haar hoofd werd ze naar het AMC in Amsterdam gebracht. En er was geen schijn van kans dat zij het zou halen. Ze hebben zelfs een drain, de druk op haar hersenen en haar hoofd was te groot. Ze hebben een drain ingebracht om die druk af te laten. En bloedvaten zaten verstopt. Het zag er in haar hoofd gewoon heel slecht uit. En Danielle is voor gebeden. Danielle is genezen. En dat is op de tv geweest, dit verhaal, in de EO. De doktoren hebben ontdekt dat in de hersenen hadden zich nieuwe bloedvaten gevormd. Er is zelfs nog een iets in de AMC geweest om er van artsen om daar een soort symposium om daar aandacht aan te geven. En toen ze uiteindelijk die drain weghaalde, want die was niet meer nodig, ontdekte ze dat hij dubbel gezeten had. Die had niet eens gewerkt. En Danielle was genezen. En de opschudding als gevolg van het. Ze is nu 28, ze is zwanger, verwacht een kindje. En ik belde haar moeder laatst nog. Is taal die de wereld begrijpt. Zonder meer. Ik ga nog een paar dingen vertellen en dan gaan we heel praktisch, want we gaan vanochtend ook bidden. Ik kwam in Rotterdam en zoals Del Lodewijk zei, het was een gemeente die gewoon naar de mens gesproken helemaal kapot was. Eigenlijk was er menselijk gesproken geen schijn van kans dat die gemeente ooit weer een keer goed zou komen. Maar God was zo liefdevol. En bijna helemaal aan het begin van onze tijd, en het was best wel moeilijk om daar die boel op te vangen, kwam er een Antilliaanse vrouw in de samenkomst en die had een kleindochtertje, Gianni. En de kleindochtertje was ongeveer 1,5 jaar oud en die had een grote tumor in het hoofd. Ik heb de röntgen gezien, ik ben in het Leidens Medisch Centrum geweest en het kindje werd naar huis toegestuurd om te sterven. En het enige wat de kleine meisje kon doen was, de hele dag. De ogen rolden rond, ik heb haar gezien, ze kon alleen maar met het hoofd schudden. Er was geen schijn van kans dat ze genezen zou worden. En het was eigenlijk wachten totdat ze zou sterven. We hebben gebeden, een groep mensen hebben gebeden in de samenkomst voor Gianni. Gianni is nu 9 jaar oud. De hele familie is tot hier gekomen. Opa, oma had 6 kinderen. Ze was de 2e keer getrouwd en de eerste was overleden. Had 6 kinderen die allemaal op een of andere manier samenwoonden met iemand. Ik heb 5 huwelijken ingezegend. Iemand anders heeft het 6e huwelijk ingezegend. Ik heb het huwelijk van opa en oma ingezegend. De hele familie is tot hier gekomen. Kleine Gianni. En wij hebben hier voor de gebeden. Gewoon mensen in de samenkomst. Baden voor Gianni. Prachtig mooi meisje. Ze zeggen van dat ze een hele lichte achterstand bij het leren hebben, heeft. Maar dat zou ook gewoon kunnen zijn vanwege haar persoon. Het meisje heeft de Heer Jezus zo lief. Als je er in de samenkomst ziet, hoe ze meezingt. Prachtig om Gianni te zien. Een hele familie kwam tot de Heer. Nog een voorval in de gemeente, wat ook gebeurde. Een jong echtpaar, Arjen en Stanneke, verwachten hun eerste kindje. En er werd een echo genomen van het kindje, terwijl het nog bij de moeder was. En toen ontdekten ze dat het geen nieren en geen blaas. Dus het kind had geen schijn van kans. En de artsen zeiden naar de echo, over 2 dagen willen we nog 1 keer kijken en dan willen we het kindje weghalen. En ik weet nog dat ze maandagmiddag in grote paniek belden. De dokter hebben gezegd, het kindje heeft geen nieren, geen blaas en ze willen het weghalen. Wat moeten we doen? En kun je komen om te bidden? Ik kon niet, ook die avond niet, er was iets gaande, ik kon niet. Ik zeg, maar ik ga wel een groep mensen vanuit de gemeente sturen om voor jullie te bidden. En die avond zijn een aantal mensen gegaan, geleid door een zakenman, heel grappig, echt een bidder. En ze hebben gebeden voor die vrouw die zwanger was. 2 dagen daarna kwamen ze voor de echo en de dokter wilde het weghalen, maar dat wilde zij niet. Ze wilde, ook als kindje niet goed was, gewoon uitdragen. En ze kwamen, namen weer een echo en er was een blaas en er was een niertjes. En deze grote man van geloof, die dacht, nou ja, goed, die echo's, hè, zwarte vlekjes overal. En zeggen ze, van dat zwarte vlekje is het hoofd en dat zwarte vlekje zijn de benen. Het zal allemaal wel. Soms kan ik het zien en soms niet. En ik denk, ja, op zo'n echo maak je toch fouten. En een dag of 2 daarna was er een medisch programma op de televisie van een vrouw in Engeland, die was ook zwanger. En er was iets met het kindje dat moest in de zwangerschap, in de buik van de moeder, in de baarmoeder, moest elke 14 dagen een injectie krijgen. Door middel van de navelstreng werd er dan wat ingespoten om het kind iets toe te dienen, anders zou het sterven. En ik zag op de tv, hier was een dokter met een echo op de buik van de moeder, die door de maag, de huid van de moeder, op de echo het navelstreng vond, in het navelstreng een bloedvat vond, en dat elke 14 dagen injecteerde, het kindje is ook goed geboren. En op de echo zag de dokter dat allemaal. En toen zei de heer tegen mij, terwijl ik op de bank zat, geloof je het nu? Bram is geboren, hij is nu 9 jaar oud, met nieren, met een blaas. God is een God van wonderen. Het laatste wonder dat ik ga vertellen is 2-3 maanden geleden gebeurd. 3 maanden denk ik, heel dicht bij ons. Onze 2e zoon is getrouwd met een meisje van Surinaamse afkomst. Ze woont in Limburg. En dus we hebben een hele Surinaamse aangetrouwde familie, waarvan de vader nog weer voorganger was van de gemeente daar. Schatten van mensen. En een jongstel, broer van mijn schoondochter, die hebben een kindje, Elazar, een jochie van 15 maanden. En die kreeg een vaccinatie voor hersenvliesontsteking. Routinewijs. Maar een paar uur daarna moesten ze hem naar het ziekenhuis brengen. Want die had hersenvliesontsteking. Dat schijnt soms te gebeuren. En hij was er één van. Ze kwam in het ziekenhuis. En terwijl hij in het ziekenhuis was, heeft hij een beroerte gehad. We hebben de röntgenfoto's en ook de CT-scans van het hoofdje. De bloedvaten zaten verstopt. Proppen bloed door de hersenen heen. En het was afgelopen. De dokter zegt, roep zo vlug mogelijk de familie bij elkaar. Ik geef hem nog een uur om te leven. En er is niks meer wat wij kunnen doen. En de familie is gekomen en ze hebben het kindje, Elazar heet hij, hebben ze in de armen van de moeder, Yolanda, gelegd om te sterven. En de medische mensen hebben zich teruggetrokken om de familie alleen te laten met Elazar om te sterven. 15 maanden. Elazar is thuis. Hij plaagt zijn zusje. Hij is ondeugend. Hij rent rond. Hij is genezen. Van dichtbij. Ja. Genezen. We hebben het van heel dichtbij meegemaakt. Zo ontroerend. En een paar weken geleden waren we daar. Er stond de opa met het kindje op zijn arm. En die zegt, ik heb altijd gebeden dat ik iemand uit de doden mocht opwekken. De dokter heeft zelf gezegd, het kindje was hersendood. En het leeft. En toen hebben de artsen gezegd, er is toch blijkbaar iets meer tussen de hemel en de aarde dan wat wij weten. En er was nog een echtpaar in het ziekenhuis, in Maastricht is het gebeurd. En nog een echtpaar in het ziekenhuis, die hadden ook een stervend kindje. En toen is de arts naar die ouders gegaan. En die zegt, in het Ronald McDonald huis zijn mensen die kunnen bidden. Daar moet je heen gaan met je kindje. En ze hebben gebeden voor het kindje. De ouders zijn tot de Heer gekomen en het gaat heel goed met het kindje. Het is niet gestorven. Ik weet niet hoe ver de genezing is, maar het gaat heel goed met het. Een wonder van dichtbij. Het heeft zoveel harten aangeraakt. Zo ontzettend veel invloed gehad. Het wonder van kleine Elazar. Jezus kwam om ons te tonen wie God is. Dit is God. Dit is de God die wij dienen. Nogmaals, ik begrijp ook niet alles. Er zijn mensen die niet genezen worden. Dat begrijp ik heel goed. Ik ben zelf ook nog niet totaal genezen. Maar dit is de God die wij dienen. En de Heer zegt, ga genezing uitdelen. Ik heb een nicht die is getrouwd met een lekkere vurige gozer. En die werkt in Teen Challenge sinds kort. En die waren aan het evangeliseren in Amsterdam-Noord. En hij belde mij, hij zei, oom Janssen, moet je nou eens horen wat er gebeurd is. Af en toe belt hij eens. Hele leuke kerel, Stefan. En hij zegt, een van onze teamleden was aan het evangeliseren. En die kwamen een man tegen, een moslim. En die raakte aan de praat. En die vroeg of ze voor hem mochten bidden, want hij had iets fout met zijn been. Nee, absoluut niet. Absoluut. Voor mij wordt niet gebeden. Ik ben een moslim. En hij zegt, toen hebben ze iets gedaan. Hij zegt, oké, u gelooft dat de profeet Mohammed ook naar de hemel is gegaan. Mogen wij dan voor u bidden in de naam van de profeet Mohammed? Dat hij u geneest? Ja, dat mocht wel. Dus dat die christenen hebben gebeden in de naam van de profeet Mohammed. Dat de profeet Mohammed die man zou genezen. Maar er gebeurt natuurlijk niks. En zei ze, mogen we nu bidden in de naam van de profeet Jezus? Nou, dat mocht wel. En toen werd hij genezen. Ik vind dat wijsheid. Ook durf hoor. Ik heb het verhaal een paar keer verteld. Je ziet christenen helemaal bidden in de naam van de profeet. Ja, mooi. Je ziet ze helemaal in elkaar kruipen. Maar na een poosje hebben ze door. Het is taal die mensen begrijpen. En wat is het grote geheim van genezing? Het is het kruis. Ik hoor mensen wel eens zeggen, misschien had ik meer geloof moeten hebben. Of misschien heb ik te weinig geloof. Ik weet niet of dat altijd waar is. Ik weet het niet. Ik weet wel dat op het kruis en in het lijden de Heer Jezus onze ziekte op zich genomen heeft. En het grote geheim van genezing is het kruis. Is het lijden van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus gegezeld werd. Heel vaak zie je dan schilderijen of tekeningen van Jezus die aan het kruis hangt. En een paar druppeltjes bloed uit zijn handen en een paar druppeltjes bloed uit zijn voeten. En dan een wond in zijn zij. Zo is het niet geweest. Jesaja zegt, hij was niet om aan te zien. Hij was niet menselijk meer, profeteert Jesaja 52. Hij was niet menselijk meer. Ik denk dat de film van Mel Gibson, The Passion, dichter bij de waarheid ligt als veel schilderijen. Jezus werd kapot geslagen. En toen hij gegezeld werd, met die Romeinse gezel, was zijn rug helemaal kapot. Er was geen stukje gave huid meer op. Die rug was kapot geslagen met die leren striemen waar kleine stukjes ijzer in zaten. Er was niks meer. Maar elke keer als de Heer Jezus gegezeld werd en die striemen, die gezel kwam op zijn rug. De Bijbel zegt, hij heeft onze ziekte op zich genomen. Elke keer als hij die gezel kreeg, die pijn op hem kwam, werd onze ziekte op hem gelegd. En waarschijnlijk heeft hij heel wat slagen gehad. En elke keer als hij gegezeld werd, werd onze ziekte, onze pijn, onze zwakheid werd op hem gelegd. Jesaja profeteert, in zijn striemen zijn wij genezen. En de grote geheim van genezing. Ik hoor mensen wel eens, we moeten meer bidden. Ja, dat is soms absoluut nodig. We moeten meer geloven, dat is soms echt nodig. Maar ik ben er diep van overtuigd dat het grote geheim van genezing is het kruis. Ga kijken, wat heeft de Heer Jezus in zijn lijden gedaan? Naar het kruis kijk. De gemeente waar ik nu ben, prachtig mooi kruis dit. Maar op een of andere manier, en ik weet nog steeds niet precies hoe, maar het kruis was van het podium verwijderd. En er waren mensen, hoe dat nou helemaal precies zit, ben ik nooit te weten gekomen. Maar die hadden zoiets van een gedachte, wij zijn christenen, wij zijn christen geworden, we zijn wedergeboren. Wij zijn het kruis voorbij, wij zijn op weg naar de volmaaktheid. En ze hadden het kruis van het podium verwijderd, begrijp ik. En toen ik voorganger werd in die gemeente en dit begreep, dat er geen kruis was op het podium, hebben we een hele speciale samenkomst gehouden. Ik heb een heel groot ruw kruis laten maken. Het is een prachtig moment. Wat ik heb laten maken is heel gewoon ruw houten kruis. En op een avond in een hele speciale bijeenkomst hadden we een paar mensen met een shofar. We hebben ze de shofar laten blazen. Heel luid hebben we de shofar laten blazen. En het zijn er twee broeders, twee mannen geweest. Een donkere man en een blanke man. Een pasbekeerde en een langbekeerde. En die hebben samen dat grote ruwhouten kruis, de samenkomst ingedragen. En we hebben het midden in de gemeente gezet. We hebben gezegd, wij stellen het kruis van Jezus midden in de gemeente. Wij zijn het kruis niet voorbij. Wij zijn het kruis nooit voorbij. We gaan naar het kruis. En het is ook rond die tijd dat echt wonderen gebeurden. Zoals van kleine Dianis, allemaal een beetje rondom die tijd gebeurd. Het geheim van genezing is het kruis. En we gaan straks samen bidden. En ik ga je vragen iets te doen. De Bijbel zegt dat ons binnenste, onze geest, onze innerlijke mens, ons hart, wordt allerlei namen, heeft ogen. Paulus die zegt, ik bid dat God u geeft verlichte ogen van je hart. Je binnenste heeft ogen. Je hebt ogen in je lichaam, maar ook je binnenste, je geest, je innerlijke mens, zegt de Bijbel, heeft ook ogen. En we straks gaan bidden dat je zegt, Heer, laat mij met de ogen van mijn geest, met de ogen van mijn innerlijke mens, laat mij zien wat u gedaan hebt op het kruis. Laat mij zien wat u gedaan heeft in uw lijden. Laat mij zien hoe u mijn ziekte op u genomen heeft. Laat mij zien hoe u gegezeld werd. Laat mij zien wat u gedaan heeft op het kruis. En aan het kruis heeft Jezus uitgeroepen, het is volbracht. Voor mij misschien wel de mooiste woorden die ooit uitgeroepen zijn. De engel die zei, hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat is ook weer die prachtige woorden. Maar Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Je kunt er niets aan toevoegen. Helemaal niets. Het is volbracht. Jezus heeft een volmaakt offer gebracht. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Hij heeft geleden. Hij heeft ongelooflijke pijn geleden. Hij is verlaten geweest van God om ons terug te brengen bij God. Om ons terug te brengen in de liefde van God. Om ons te laten zien wie God is. En de God die ik vanochtend heb laten zien, geprobeerd heb te laten zien, dat is de God die wij dienen. Ik vind het zo ontroerend. Het kruis. Het kruis. Het kruis, daar is het gebeurd. Moet je nou veel geloof hebben? Nee, de Heer zegt, geloof nou wat ik op het kruis gedaan heb. De Heer Jezus zegt, zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn en de mensen ernaar keken en iedereen die ernaar keek, leefde, genezen werd van de giftige slangenbeten. Hij zegt, zo zal de Zoon des mensen verhoogd worden en wie naar hem kijkt zal leven. Wie naar hem kijkt zal genezen zijn. Wie naar hem kijkt zal het weer ontvangen. De laatste weken spreek ik heel veel over genezing en dat heeft een reden. Niet het feit dat ik nog zo knok met mijn lichaam. Maar ongeveer 4 jaar geleden werd ik me bewust dat Pinksteren in Nederland, en ik hoop niet dat iemand mij dat kwalijk neemt, maar Pinksteren in Nederland begint de boodschap van genezing te verliezen. En Pinksteren in Nederland is grotendeels geboren onder de bediening van Theo Osborne, 1958, op het Malieveld. En dat was met wonderen en tekenen. Ik ben er helemaal voor om cursussen te gaan volgen van hoe bereik ik moslims. Eén keer bidden voor moslims werkt soms beter. En ik werd bewogen dat wij de boodschap van genezing beginnen te verliezen. Ik had zelf de leiding overgenomen van een gemeente in grote problemen. En ondanks het feit dat er best wel hele fijne wonderen gebeurden, mijn aandacht was daar niet meer. Maar op het zendingsveld, elke gemeente die wij hebben mogen pionieren, elke gemeente is begonnen met wonderen. En soms met grote wonderen. En ook onder de mensen zelf hebben we hele grote wonderen zien gebeuren. En ik werd bewogen dat we dit weer zouden gaan verliezen. En ik kondigde aan in de gemeente, dat was voorjaar 2006. Na de zomer gaan we een trainingcursus beginnen. Ik had altijd trainingcursus op maandag. En dan gaan we een trainingsschool beginnen, een trainingcursus over genezing. Ik ga jullie alles leren wat ik over genezing weet. Ik weet niet alles, maar ik ga alles wat ik wel weet, ga ik jullie leren. We gaan leren te bidden voor elkaar. We gaan leren te bidden voor onbekeerde mensen. We gaan de straat op. We gaan bidden voor onbekeerde mensen. We gaan voor elkaar bidden. Ik maakte grapjes vanaf het podium. Dit wordt de meest genezen gemeente in heel Nederland. En ik heb er herhaaldelijk over gesproken. En ik zag ernaar uit in september, na de vakantie, zouden we gaan beginnen met een cursus over genezing. Het was op maandagavond, de eerste avond kwam. En dat is zo ontroerend geweest. Er waren zo'n 100-tal mensen. En ik las eenvoudig de verhalen van Jezus die rondging, genezende, weldoende, mensen aanraakte. Het enige wat we gedaan hebben die avond, gewoon lezen wat Jezus deed toen hij op aarde was. En er zaten mensen te huilen. Er was zo'n aanwezigheid van God. De lucht was dik. Er was zo'n aanwezigheid van God. En eenvoudig lazen we de verhalen van Jezus. Een vrouw vlak voor me heeft zo gehuild. Zo aangeraakt door God. En ik weet nog, ik kwam thuis. Ik woon vlak bij de gemeente. En ik zei tegen Kobi, nou, als vanavond een indicatie was van wat hier vanavond gebeurde, en wat, als vanavond een indicatie was van wat in de komende maanden gaat gebeuren, dan gaan wij een hele geweldige tijd tegemoet. En ik zag uit naar die cursus. Dat was maandagavond. Zondagochtend werd ik met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En lag ik te knokken van mijn leven in het ziekenhuis. En ik heb het gehaald. Het is een wonder dat ik hier sta. Ik heb het gehaald. Ik heb geknokt van mijn leven. Ik heb die twee altijd met elkaar in verband gebracht. Ik heb er geen paniek over. Maar een poosje geleden, en ik bid de Heer en ik vertrouw erop dat het geen overmoed was, heb ik gezegd, duivel, dit gaat je berouwen. Dit gaat je berouwen. En ik ben de laatste week over genezing gaan spreken. En we zien mensen aangeraakt. Het is een erfenis die de Heer Jezus op het kruis volbracht heeft. En die mogen we weer gaan innemen. Begrijp ik alles? Nee. Gebeurt het altijd? Blijkbaar niet. Maar de Heer zegt, ga uit, genees de zieken. Ik heb meegemaakt dat onbekeerde mensen, dat je voor hen bad en ze werden niet genezen. En toch hebben ze het feit dat je voor hen bad als heel bijzonder ervaren. Heel liefdevol. Wonderlijk. Wonderlijk. En ik wil iedereen aanmoedigen, dan gaan we bidden. Durf het. Geloof heb je niet nodig. Lef. Durf het te doen. En als dat nou niet gebeurt, nou ja. De verborgen dingen behoren de Heer toe. Heer, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon door. Jonge mensen, morgen ga je naar Cambodja. Ga maar lekker bidden voor de zieken. Ga maar bidden. Vertrouw de Heer maar. Jezus kwam om te laten zien wie God is. En wij zijn geroepen om de wereld te laten zien wie God is. Op dezelfde manier. Vader, ik merk uw liefde. Ik merk uw liefde voor mensen. Voor mensen die u niet kennen. Voor moslims. Ik merk gewoon uw liefde voor mensen. En Vader, dank u wel dat u door de eeuw heen, maar ook vooral toen uw zoon op aarde was, keer op keer heeft u lichamen aangeraakt om het hart te bereiken. En heel veel harten werden bereikt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons liet zien wie de Vader is. U heeft ons de Vader doen kennen. U heeft ons laten zien wie God is. Geen God van regeltjes, van wetjes, dit moet en dat moet niet. Maar een God die geneest. God die levens verandert. Gebroken harten geneest. armen het evangelie verkondigt, gevangenen vrijlating verkondigt. Dank u wel, Vader. Zo bent u. Ook vanochtend. Zo bent u. Vader, het is zonder enige twijfel dat hier mensen zijn die een wonder nodig hebben. Wilt u ons helpen om samen te gaan kijken naar het kruis? Om samen te gaan zien naar het kruis. Ik wil vragen, Vader, dat we met de ogen van ons hart, de ogen van onze innerlijke mens, de ogen van onze geest, gaan zien wat er gebeurd is in uw lijden, Heer Jezus. Heer Jezus, toen u gegezeld werd, die vreselijke slagen op uw lichaam kreeg, toen uw lichaam gewoon verminkt werd, was het omdat u onze ziekte op u nam. Omdat u ons wilde genezen. U nam onze ziekte op u. Elke slag op uw rug, ziekte nam u op u. En Heer Jezus, toen u gekruisigd werd, en uw lichaam zo toegetakeld was, spijkers door uw handen, door uw voeten, u deed het om onze overtredingen. Om ons heling te brengen, om ons redding te brengen, om ons vergeving te brengen, om ons leven te vernieuwen, om ons te verzoenen met God. Dan probeer het. Zeg, Heer, in mijn innerlijke ga ik kijken naar Jezus. Ik ga naar het kruis. Ik ga naar de geesteling van Jezus. En ik ga zien, hij heeft mijn ziekte op zich genomen. Hij heeft mijn pijn op zich genomen. Hij heeft mijn zwakte op zich genomen. Hij heeft mijn lichamelijke situatie op zich genomen. In zijn striemen ben ik genezen. In zijn striemen ben ik genezen. En Heer, we willen met de ogen van ons hart kijken naar het kruis. En met de oren van ons hart willen we horen de woorden die u uitriep, het is volbracht. We kunnen er niets aan toevoegen. Het enige wat u zegt, geloof het. Geloof wat ik voor je gedaan heb. Geloof wat ik voor je gedaan heb.